Je gewoon meenemen vanochtend in een paar gedachtegangen daarover. Ik hou van een afgeronde preek van A tot Z, dat mijn exegese klopt en alles op en eraan. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben er nog mee aan het stoeien, omdat het ook heel veel laag van mijn eigen hart raakt. En ik wil je meenemen in dat thema van vandaag, als ik het mag samenvatten: zijn als Jezus is liefhebben zoals Jezus. En dat is een prachtig mooi gedeelte. Laten we lezen in Johannes hoofdstuk 15. Vers 1 tot en met 17. En ik pak hem op vanaf vers 5. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht voortbrengen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij gelooft, is als een wijrank die weggegooid wordt en wordt verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld en in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer je veel vruchten voortbrengt en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf dan in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. En dit zeg ik tegen jullie allen om je mijn vreugde te geven. Dan zul je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. En jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want de slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik jullie alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht, dan zal mijn Vader je alles geven wat je in hem, wat je hem in mijn naam vraagt. En dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. Tot zover. Ja, het is een prachtig Bijbelgedeelte waarin Jezus ons eigenlijk een paar opdrachten geeft. En het bijzondere is dat dit Bijbelgedeelte vindt eigenlijk plaats nadat Jezus een paar hoofdstukken ervoor een bak met water pakte, een linnendoek om zijn middel wiep en op een gegeven moment knielde en de voeten begon te wassen van zijn discipelen. Bijzonder, omdat dit was het laatste avondmaal wat hij vierde met zijn vrienden en hij wist dat zijn tijd op aarde gekomen was. En hij bereidde hen voor op wat ging komen. En hij prioritiseerde de dingen die hij nog wilde delen. Zeg het als een soort bucketlist. Jezus die nog een aantal dingen aan zijn discipelen wilde leren. Omdat hij het zo belangrijk vond dat zijn discipelen het zouden begrijpen. En dat ze zijn voorbeeld zouden volgen wanneer hij er niet is. En ik vind het zo'n prachtig beeld dat hij dan daarin knielt, de voeten wast en zegt: volg mij. En dan sluit hij af met die woorden wat we net lazen in Johannes 15. En ik haal er nog één keer Johannes 15 vers 5 aan. Hij zegt daar: ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Want zonder mij kun je niks doen. En dan in vers 9 en 10 dan zegt hij: ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf dan in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader heb gehouden en in zijn liefde blijf. En dan in vers 12, dan vat hij dat weer opnieuw samen. Hij zegt dan: heb elkaar lief zoals ik je heb lief gehad. Ontzettende krachtige uitspraken. Maar met deze woorden beschrijft Jezus eigenlijk het hele proces van discipelschap. Namelijk met Jezus zijn, dat is blijven in zijn liefde. Worden als Jezus, dus gevormd zijn door zijn liefde. En doen als Jezus. Dus elkaar radicaal liefhebben zoals hij ons heeft lief gehad. De kern van discipelschap. En hier koppelt Jezus dat aan liefde. Nou, deze woorden van Johannes, of van Jezus in Johannes 15, die dragen vandaag de dag ontzettend veel gewicht. Want in een wereld waar we wat zo radicaliseert en zo polariseert, waar liefde transactioneel lijkt te zijn. En waar eigen belang voorop gaat in het maken van zogenaamde goede deals. Herinneren de woorden van Jezus ons aan een manier van leven dat totaal ingaat tegen de hedendaagse normen. Als je van Jezus gehoord hebt, dan heb je vast gehoord over zijn gouden regel. Wie kent dat? Dat is de gouden regel. Enig idee? Ja, bijna. Behandel anderen zoals je zelf zou behandeld willen worden, hè? Inderdaad, Lucas 6, vers 31. En dit stamt af van een andere uitspraak die Jezus deed. Namelijk, heb God lief met heel je hart en je naaste als jezelf. Dus waar Jezus over spreekt, is een leven dat gedreven wordt door liefde. Nou, wat betekent dat woord liefde nou? Want dat liefde in het Nederlands, dat, ja, dat kent heel veel toepassingen. Je kan natuurlijk je voetbalteam lief hebben. Ik hou van... Wat heb je voor voetbalteam in Doetinchem? FC Doetinchem? Oké. Duidelijk. Graafschap. je kan houden van je voetbalteam. Je kan houden van je moeder. En je kan houden van bijvoorbeeld pizza of spekkoek of andere lekkernijen. Maar ik denk dat je moeder wel teleurgesteld zou zijn als je dezelfde liefde betekenis dezelfde betekenis geeft als je pizza lief hebt, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Dus een andere diepte onder. Maar toen de schrijvers van het Nieuwe Testament het woord liefde beschreven, gebruikten zij een ander woord, namelijk het woord agape. Het bijzondere is dat ze hadden eigenlijk allerlei betekenis van het woord liefde kunnen opzoeken. In het Aramees of in het Hebreeuws. Eigenlijk al die oude teksten en oude vertalingen. Maar in plaats daarvan pakten ze een Grieks woord en gaven daar een nieuwe betekenis aan. Een nieuwe betekenis aan die ze vonden door te letten op de woorden van Jezus, de lessen van Jezus, maar ook de levenswandel van Jezus. En de schrijvers keken als het ware naar Jezus en hoe hij liefde tot uiting bracht, hoe hij agape tot uiting bracht. En toen Jezus werd gevraagd wat nou het belangrijkste gebod is uit de Joodse geschriften, haalde Jezus uit de Torah een oud gebed aan. Hij haalde aan de Shema en hij zei: heb de Heer God lief met heel je hart. Dus eigenlijk zou je kunnen constateren dat God lief hebben met heel je hart het hoogste prioriteit is. Amen. Maar snel daarna voegt hij nog iets toe. Hij zegt, en dat komt ook uit de Torah, uit Leviticus 19, dat zegt: en heb je naaste lief als jezelf. En dus voor velen van ons is misschien ook wel een beetje de vraag: wat is nou het meest belangrijkste dan? Is het God lief hebben met heel je hart of je naaste als jezelf? Maar het gekke is dat de vraag stellen eigenlijk geeft het al een inzicht dat je God of dat je Jezus niet helemaal begrijpt. Althans, als je erover nadenkt. Want voor Jezus geldt dat beide geboden even belangrijk zijn. Ze zijn als het ware de twee zijden van dezelfde munt. Ja, God lief hebben met heel je hart, met alles wat in je is. In de grondtekst staat er ook met elke vezel van jouw wezen, met alles wat in je is, maar ook je naaste zoals jezelf. De mensen om je heen. Met andere woorden, God liefhebben uit zich in het liefhebben van mensen. En het liefhebben van mensen uit zich in het liefhebben van God. En ik vind het zo ontzettend mooi dat die twee aan elkaar gekoppeld zijn. En terwijl ik hiermee aanwezig was de afgelopen dagen, raakte dat ook wel weer een laagje bij mij. Dat ik dacht, God liefhebben, ja, dat is heel mijn hart, heel mijn passie, maar om nou te zeggen dat ik elk mens lief heb. Weet je, het is lief als je, het is makkelijk iemand lief te hebben als je compassie voor iemand hebt, als je bewogen bent voor iets. Maar heel eerlijk, het wordt wat lastig omdat je aan mensen irriteert. Toch? Zeker op de snelweg. Ik moet eerlijk toegeven dat ik kom er wel een beetje achter dat liefhebben enerzijds van mensen waar je compassie voor hebt makkelijker gaat dan als je mensen lief hebt die je irriteert of waar je af en toe denkt van... Kom jezelf een beetje tegen. En eigenlijk kom je hier naar een laagje toe waar God eigenlijk ons uitdaagt. Ja, maar mijn liefhebben is het liefhebben van de mensen om je heen. De mensen die op je pad brengt, zelf degene die je de weg afsnijdt. Dus de vraag is, wat is dan die agape liefde? Waar heeft de Bijbel het hier dan over? Nou, laat me een aantal simpele, dimensies geven van het woord liefde. Agape liefde is een actie van liefde, geboren uit ontvangen liefde. Nogmaals, het is een actie van liefde, geboren uit ontvangen liefde. Het is een goddelijke liefde dat stroomt van God naar jou en mij en van ons weer naar de ander. Het is niet een liefde dat gebaseerd is op een gevoel van aantrekking of een gevoel van iemand leuk vinden, maar het is een actie van liefde geboren uit ontvangen liefde. Nou, laat me dat vertellen aan een beetje aan de aanleiding van een verhaaltje. Dat jaren geleden was ik in Bandung en we hadden daar een conferentie voor zendelingen en we mochten daar bedienen. En tijdens die conferentie kwamen er allerlei zendelingen uit verschillende gebieden kwamen over. Dus er kwam ook een jonge man samen met zijn vrouw en twee kindjes op een scootertje, weet je, zo'n babytje, zo'n kindje van twee bovenop zo'n plastic stoeltje vooraan. En zijn vrouw achterop in zo'n doek waar een babytje achterop de schouders was. En reed hij meer dan 12 uur, ik dacht zo ongeveer een dag rijden moest hij komen om bij Bandung te komen voor die conferentie. En ze zaten daar en we deden het woord. En tijdens de pauze hadden we een moment van ontmoeting. En ik kwam met hen in gesprek. En hij vertelde hoe zij daar als zendeling leefden in het dorp. Hij was uitgezonden naar een dorp wat volledig moslim was. En het was een ontzettend arm dorp. En een van de opdrachten die ze hadden was om daar een bepaald gewas te telen. Waardoor met de opbrengsten van dat gewas hij het dorp ook weer kon zegenen. En dan moet je voorstellen dat als je een arm dorp hebt, je teelt een bepaald gewas, dat had wel een beetje argus ogen. Dus ze mochten ook niet over Jezus praten, alles moest met geheim taal. Dus Jezus had een codewoord, dat codewoord was een kussen, zoals je op een bank hebt. En een andere codewoord voor God was vader. Dus als ze gingen bidden, dan liepen ze rond. Dank u wel. Ja, mijn vader is heel blij met deze plek. Weet je, dus in verkapte taal moesten we dan ook door het dorp heen. En dan waren we aan het voorbeden doen. Maar hij vertelde dus tijdens de conferentie over hoe moeilijk hij het had. En hij vertelde een paar keer dat op een gegeven moment liep hij zijn deur uit. En dan kwamen er stormen mannen aan en die begonnen dan. Die wilden hun elkaar slaan. Of er waren mannen die zijn vrouw wilden onteren. En zo waren er continu heftige dingen. Zelfs zo erg dat op het moment dat hij dan ging oogsten, zijn veld mocht oogsten, dan kwam hij de volgende ochtend naar het veld en dan was in de nacht was het hele veld al leeggeroofd. En dat gebeurde niet één keer, dat gebeurde meer dan 3 keer. En ze waren zo ontzettend moe van het ploeteren in een plek. Je moet je voorstellen, niemand kwam tot geloof. Ze waren daar gewoon daar. Te midden van die situatie. Ontzettende onder druk. Angst voor je eigen leven, angst voor je gezin, angst voor alles. En hij bleef daar. Hij zei, maar ik was zo moe. En toen ik dat hoorde, denk je, wat moet je nou zeggen als christen? Wat moet je nou zeggen? Het raakte mij ontzettend wat deze mensen meemaakten. En het enige wat we konden doen was die dag gewoon bij Jezus komen en zijn. Heer, vul ons hart, maar vult u hun met uw liefde, vul ons met uw liefde. Hij zei, ik ben zo moe. En we hebben voor hen gebeden en ze mochten er gewoon zijn. En tranen vloeiden en het was een ontzettende heftige periode, heftig moment samen bij God. In de zin dat het heel rauw was. Het was geen perfect verhaal. Het liefst zou je natuurlijk een PowerPoint slide kunnen zijn. Zoveel mensen tot geloof gekomen, zoveel genezingen, zoveel dit, zoveel dat. Maar dat was het niet. Het was gewoon een heel rauw, onaf verhaal. En hij was. En goed, uiteindelijk. Hij was zo gebroken en de Heer raakte hun aan. De volgende dag, toen kwam hij daar aanlopen. Ik zeg: hoe is het met je? Hij zei: ja, goed. Ik zeg: oh, wat dan? Ja. Wij gaan terug. Ik zeg, terug? Ik dacht, waar moet je nou terug dan? Je hebt daar toch niet zoveel? Oh, en ik was vergeten te vertellen dat de keer dat zij op sabbatical waren, ze hebben hun huisje. En er was stroom getrokken van het dorp, een kabel getrokken naar hun huis. En ze hebben voor 3 maanden lang alle stroom betaald voor het hele dorp. Ze hadden gewoon een stroom gejat. Ze hadden het hele huis leeggeroofd. Er was niks meer over in dat huis. Dus ik dacht, hè, je gaat terug naar het dorp? Hij zei, ja, we gaan terug. Ik zei, maar waarom? En toen zei hij, Jezus, die houdt zoveel van hen. Ik zeg, ja, dat snap ik. Ja, maar daarom wij ook. Ik zeg, maar hoe dan? Jezus houdt heel veel van mij, maar hij houdt ook heel veel van hun. Dat moment was dus een moment dat je denkt, Heer, ik denk dat ik nog niet de diepte van uw liefde begrijp. Ontvangen liefde maakt dat je ook liefde wil gaan delen. Maar waar komt het dan vandaan? Ik wil je meenemen naar een tweede aspect van je agape liefde. Agape-liefde is een vrucht van de verbondenheid met Jezus. Want vrucht dragen is het resultaat van verbonden blijven aan de wijnstok. Zonder relatie is er geen transformatie. Zonder agape is er geen navolging. Met andere woorden, discipelschap gaat niet alleen maar over leren hoe je Jezus moet volgen en over hoe je als Jezus moet zijn, de wonderen en de tekenen. Nee, discipelschap start en begint bij het toelaten van die onvoorwaardelijke liefde van God voor jou tot in de meest diepste wezen van je ziel. Zodat je jezelf kan zijn. Zodat je je mens kan zijn omarmen zoals God jou omarmt. Met jouw plussen, met je minnen, met je ups en je downs. God omarmt jouw mens zijn op zo'n manier dat hij zijn liefde daar als het ware omheen zet. En de grap is, de vroege kerkvaders noemen het ook wel het proces van de geestelijke formatie. Henry Nouwen omschrijft het als de geestelijke reis van het hoofd naar het hart. En daar leren wonen. Met andere woorden, het is een reis van vernieuwing. Die eerst naar binnen gaat voordat het naar buiten gaat. Een reis dat eerst naar je ego gaat. Naar je mens zijn gaat. Waar je geconfronteerd wordt met je ik. Met je trots, je verleden, je angsten, je schuld, je schaamte. Je pijn, je verdriet. En het is niet genoeg om dan alleen rationeel te beseffen dat Jezus van je houdt. Nee, het vraagt zelfs moed en durf om dan de Gods liefde toe te laten staan tot je hart. Om te laten doordringen in het binnenste van je emoties, je zelfbeeld, je ik zijn. En misschien voelt dat wel heel kwetsbaar. Maar het is jezelf leren omarmen zoals God je omarmt. Jezelf leren zien zoals God je ziet. Namelijk dat jij en ik... Je bent het meest geliefde kind ooit. Agape. De vrucht die komt door de verbondenheid met Jezus. Waarin je beseft dat Hij jou zijn geliefde kind vindt. En waar je jezelf met al je plussen en minnen mag omarmen. Zoals God. Heel vaak dan denk ik, oh Heer, nou heb ik weer... Ik kwam laatst weer thuis. Ja, dat was heel heftig. Ik kwam thuis. Ik had een aantal trainingen in het buitenland. En toen vloog ik terug. Toen had ik een training in Amsterdam. En vervolgens kwam ik thuis op vrijdagavond. En mijn dochter Yassia, die had een hele lekkere maaltijd gekookt. Ze had spaghetti carbonara gemaakt. En ze had haar best gedaan. En ik dacht, weet je wat, ik haal nog even een lekker wijntje erbij. Ik weet dat sommige van mijn dochters houden van een bepaald wijntje. Ik dacht, weet je wat, lekker leuk voor die vrijdagavond. En ik visje erbij. Dus ik kom terug thuis met de boodschapjes. En ik open de deur. En ik zie de pan al op de tafel staan met de bordjes. Nou, de kiddo's zo, ja, we gaan eten. En ik dacht, hè? Maar ik had toch verteld dat wij gingen eten. Tenminste, dat ik nog even boodschappen ging doen. Ik had toch verteld dat ik een visje bij ging halen en dat ik nog een wijntje ging halen. En ze stonden al klaar om te eten. En de pan was al open. Dus je weet al, bij Indische denken, ja, als de pan op tafel staat, dan moet je gaan eten, want het is warm. Amen? Je moet niet koud laten worden. Dus en toen triggerde er iets in mij. Het triggerde iets in mij. En ik werd boos, geïrriteerd. Ik was ook gewoon moe. En dat was gewoon de conclusie achteraf. Ik was ontzettend moe. Maar het feit dat die pan op tafel stond en ik met mijn tasje aankwam, met mijn wijntje en mijn visjes, ik ontplofte compleet. Wat ongezellig. En ik had toch nog gezegd dat. Je ziet een traan in de ogen. Want ze had haar best gedaan. En ik voelde me afgewezen, want ik had iets leuks gekocht. Ik denk, ik koop nooit meer wat leuks. En zo gingen we langs elkaar heen. En ik, op een gegeven moment, ik vermande mezelf. Ik bakte dat visje op. We zaten aan tafel, wel lekker gegeten. Sorry. En ik baalde de hele avond. Ik baalde de hele nacht. Ik baalde toen ik wakker werd. Ik zei, Heer, hoe dan? Ik voel me zo vaak tekortschieten. Ik kan dit gewoon. En toen zei, Heer, ja, maar ik hou van je. Ja, fijn dat u van me houdt. Want heel vaak voel ik me soms... niet goed genoeg, toch? Ik denk, ik moet het goede voorbeeld geven en dan doe ik het absoluut niet. Schiet ik weer in mijn emoties, schiet ik weer in mijn vlees, in mijn mens zijn. En God zegt mij, ik omarm je. Dus als ik jou omarm, hoeveel te meer moet je jezelf omarmen? Want je kan niet lief hebben als je niet eerst jezelf lief hebt. En ik moest terug naar dat punt. Tuurlijk, er waren allerlei factoren. Maar ik moest terug naar het punt, eerst leren mezelf lief hebben. zoals Jezus mij lief heeft. Met al mijn menselijkheid. In mijn gebrokenheid. Zodat ik zijn liefde kan ervaren. En het mooie is, dan wordt zijn liefde transformationeel. Dan gaat het beginnen te werken in je hart. En dan brengt het ons, en dit is wat ik besefte. Jezus riep ons niet om alleen maar te doen wat hij deed, maar vooral om te zijn zoals hij was. Namelijk doordrenkt zijn van liefde. Denk even na. Doordrenkt zijn van liefde is niet alleen maar liefde voor die ander, maar is misschien veelal ook liefde voor jezelf. Doordrenkt zijn van liefde is liefde van de Vader ontvangen voor jou, zodat je ook liefde van de Vader kan delen voor dat. Jezus was volledig doordrenkt van liefde. Het was liefde die hem dreef. En dat brengt ons bij punt 3. Agape, of die goddelijke liefde, is een liefde die geeft en niet neemt. Het is een liefde die ontvangt, niet ontvangt, maar geeft. Het is niet gericht op jezelf, maar op de ander. En in een wereld waar liefde zo vaak draait om wat het oplevert, hè, en wat het jou kan brengen, toont Jezus een liefde die geeft. Naar het zoeken van het welzijn van de ander. Zelfs wanneer het zeer doet en ook wanneer je er niks voor terug kan verwachten. Zelfs wanneer het de mensen zijn die in irritatielevel zijn. Romeinen 5 vers 8 zegt dan, God echter bevestigt zijn liefde aan jou en mij, doordat hij zijn zoon van ons gestorven heeft. Zelfs toen jij en ik nog zondaars waren. Dus Gods liefde is onvoorwaardelijk, zelfopofferend en gericht op het goede van die ander. En dat gaat soms misschien wel heel erg haaks op je gevoel. Want vandaag de dag, tot ons spijt, moeten we in Nederland bekennen dat we het best wel irritant vinden dat Nederland wel een beetje vol is, hoor. Ja, de mensen in de bijstand moeten maar gaan leren werken. En ze hebben allemaal onze ideetjes. Maar is het de liefde van Jezus? Want de liefde die Jezus laat zien, ging zelfs zo ver dat het was zichtbaar in de allergrootste daad, hè, die hij kon doen. En dan vind ik het zo mooi dat we dit stukje lezen zo vlak voor Pasen. Jezus koos vrijwillig om te lijden. Hij koos vrijwillig om te lijden. Hij liet ons zien dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. Dat is agape-liefde. Liefde die leidt, liefde die blijft, liefde die redt en in actie is. Jezus roept daarom zijn volgelingen niet op tot een religieuze regel, maar tot een radicale levensstijl van liefde. Liefde dat geeft in het bijzonder aan hen die in nood zijn, in het bijzonder aan de vreemdeling, aan de vertrapte, de onaanzienlijke, in het bijzonder aan hen die jou geen dankjewel kunnen zeggen of iets terug voor jou kunnen doen. Nee, de liefde die geeft zelfs voor je vijanden. Misschien de mensen die je irriteert op de A1. John Marcomus schreef als dit, hij zei, als je de liefde van Jezus wil ervaren, als je het leven van Jezus wil ervaren, en dan hebben we het over de volmaakte leven, hè, dat leven van overvloed, wordt zo vaak in de kerk gesproken. God heeft een overvloedig leven voor je, hè, van volheid. Maar als je het leven van Jezus wil ervaren, dan moet je ook het levensstijl van Jezus gaan ervaren. You want to experience the life of Jesus, you have to adopt the lifestyle of Jesus. Ik wil je vragen, als je verlangen is om te worden als Jezus, om te gaan lijken op hem, mag Jezus dan ook zijn hart met die van jou delen? Mag hij dan zijn pijn en zijn verdriet met je delen? Dallas Willard, een andere theoloog, zei, the first act of love is always to give attention. En hier zit misschien wel de sleutel. Als Jezus zijn hart met jou wil delen, als hij dat wat hem raakt met jou wil delen en mag delen, dan wil hij waarschijnlijk jouw aandacht vragen voor die kleine jongen die geen vader heeft, voor het meisje wat gepest wordt, voor de buurvrouw die haar man verloren heeft, voor die vrouw die depressief thuis zit, voor die man die ernstig ziek is, die collega, voor degene die vertrapt zijn, die onderdrukt zijn, die gevlucht zijn, om wat voor reden dan ook, degene die nood hebben, degene die niets iets terug kunnen geven aan de maatschappij, omdat ze misschien niet kunnen bijdragen, Om wat voor reden dan ook. The first act of love is always to give attention. En weet je, misschien worden dan de woorden van wat geschreven staat in Johannes 3 vers 16 krijgen dan een hele andere betekenis. Hè? Er staat namelijk, hieraan leer je de liefde erkennen. Dat hij die zijn leven voor jou en mij gegeven heeft. Ook zo mogen wij onze leven dan geven voor anderen. Wie dan goederen van de wereld heeft, maar je hart toesluit. Hoe kan de liefde van God dan in je zijn? Met andere woorden, als je agape liefde van Jezus ontvangt, dan is dat ook wat door moet stromen naar de ander. En als je de liefde voor de mensen hebt, dan is dat een liefde naar de Heer. En zo, ik vraag je, mag God je hart opnieuw raken vandaag? Mag God je hart opnieuw raken voor de mensen die hij op je pad brengt? En misschien denk je nu van, ja, waar moet ik dan beginnen? Nou, moeder Teresa leert ons één ding. Die zegt, weinig van ons kunnen grote dingen doen. Maar het gaat om die kleine dingen. The small acts with great love. Weet je, heel vaak begint dat bij een simpele stap van vertraging. Een aantal jaar geleden, toen kwam ik met mijn gezinnetje, kwamen wij tussen de woning waar we nu woonden. En Jess was nog wat kleiner. En ik had de auto volgepakt. En op een dag, we waren aan het verhuizen, dus ik moest continu spullen brengen. En we hadden een hele lieve buurvrouw, die dan wel eens de neiging had om haar auto vlak voor onze deur te parkeren. En dat is natuurlijk super irritant. Hè, op het moment dat jij die auto moet uitladen en die auto staat ervoor. Dus de eerste paar keer, ach prima, weet je, nou, dan komen we goed. Maar ik was, je snapt hem wel, geïrriteerd en moe. En ik had vier kids. De jongste was geboren, nummer 5, die was bij Tamara. En ik moest met die kiddo's gaan verhuizen. En ik kom zo met die auto aan, volgeladen en waar rempel, die auto staat voor de deur. En ik denk, nu ga ik het zeggen. Dus ik loop naar de auto, naar het huis toe. En ik had al in mijn hoofd al 20.000 zinnen bedacht hoe ik het ga zeggen. Dus ik loop naar die deur en ik bel aan. Ding dong. En ik denk, nu ga ik het zeggen. En op een gegeven moment doet ze de deur open en mijn pastorale smile komt naar omhoog. Hallo, zou je misschien de auto even aan de kant kunnen zetten? Ondertussen dacht ik 20.000 andere dingen. En ze zei, oh ja, tuurlijk. Dus ze pakt de jas en ze loopt zo langs me heen. Dus ik loop achteraan. Ondertussen denk ik, jongen, dat had je toch al eerder kunnen bedenken. Bla, bla, bla. Weet je, ik was echt heel erg pist. En zij pakt in de jas, doet de jas om en ze zegt, oh, sorry. Ja, nee, mijn hoofd zit er helemaal niet bij. En ik had het helemaal niet bedoeld om die auto neer te zetten. Maar ja, weet je, ik heb zo'n heftige tijd. En met dat ze dat zegt, en ik zit in mijn hoofd, weet je, met allerlei gedachtes. Hoor ik mezelf zeggen, notabene, oh. Ik heb één ding geleerd in mijn training aan pastoraal werken. Je moet altijd het woordje O gebruiken. Als je het woordje O gebruikt, komt er alle verhalen los. Dat is heel bijzonder. En ik zei O en ik dacht mezelf, zeg nou niet O. Ik dacht, oh nee. En op een gegeven moment, O. En ik, oh nee John, dat moet je niet zeggen. En ze draait om. En ze kijkt me aan en ze zegt, ja, ik heb een hele moeilijke tijd. Oh, ja, zegt ze. Ik heb gehoord dat ik ontslagen ben. Ons bedrijf is failliet. Ik zei, oh. Ik zei niks verder. Ik zei, oh. Ik denk, dit nodigt alleen maar meer uit om te praten. En ik had, dus je moet je voorstellen, 4 keer op de bank. Alles is stressvol. En ik dacht, Heer, ik kan niet. Ik ben moe. Wat heb ik nou te geven? Dat is echt wat ik bad. Ik zei, Heer, ik heb niks te geven. Ik voel me leeg. Ik zei, oh. En toen zegt ze tegen mij, het is zo'n heftige tijd, want we hoorden nu net dat mijn schoonvader ook ernstig ziek is en waarschijnlijk ongeneeslijk is. Ik zeg, oh. En ze kijkt mij, nou belast ik je hiermee. Is niet erg. Maar ik dacht, wat heb ik nou te bieden? Maar de grap is dit, ik leerde dit, dat soms moet je even vertragen. Tot stilstand komen, vertragen in je proces. Vertragen in wat je doet. Zodat je op een gegeven moment in dat moment kan komen waar God dan door jou heen, in jouw onvolmaaktheid, waarin hij met zijn onvoorwaardelijke liefde jou omarmt, als het ware de liefde door je heen laat stromen, onvoorwaardelijk naar de ander. De grap is, we gingen uit elkaar en ik zei nog tegen haar, ik zal voor je bidden. Ik wist niet of ze gelovig was. Wij zijn gelovig en we bidden. Oh, zegt ze, dankjewel. Ja, steek je dan een kaarsje? Ik zeg, nou, we bidden. Ik zeg, maar we kunnen ook een kaarsje steken. Het is niet erg. Ze zegt, oh, fijn. Maanden later sta ik niet vermoedend op een zondag in een mooie zomeravond in mijn korte broek. Even tot rust te komen van de gekkigheid van de verbouwing en alles erop en eraan, de tuin te sproeien. Dat mocht niet, maar goed, het was een droge tuin, dus ik moest die plantjes water geven. En ik sta er zo'n 11:00. En ik loop zo naar het hekje, want haar man parkeert altijd de auto voor het hekje. Dus ik loop naar het hekje toe om het laatste plantje zo te drukken. En out of the blue, uit het niets in het donker, hallo! En ik schrik me wezenloos, was het mijn buurvrouw. Ik zei tegen haar, ik zeg, hoe gaat het met je? Zegt ze, nou, zegt ze, dankjewel dat je voor ons gebeden hebt. Het was een moeilijke tijd. Ik zeg, wat dan? Ja, zegt ze, nou, de baan is, dat is niks meer geworden. En mijn schoonvader is overleden. Maar het bijzondere is wel dat onze relatie wel goed was in de laatste maanden. Ik zeg, oh, mooi. Ja, zegt ze, ik ben er ook heel dankbaar voor. Heb ik haar tot geloof gebracht? Nee. Waren er wonderen en tekenen? Nee. Het enige wat ik moest zijn, was zijn. En dat is wat Jezus bedoelt. Blijf in mijn liefde. Zodat je niet jouw vrucht, maar de vrucht van de Heer in jou. Naar buiten toe, naar die ander toe. Amen. Henry Nouwen zei dit. We cannot be called to be successful as Christian. Dat vind ik wel mooi. But to be faithful. Faithful to the one who says, do you love me? Ben je trouw naar degene die tegen jou zegt, hou je van mij? Kunnen we dan zeggen oprecht, ja hier, zoals we net zongen, ik hou van u. En dan zegt hij, and to the people he gives us to love. En naar de mensen die hij op je pad brengt. Misschien wel die meest irritante collega waar je mee samen moet werken. Misschien wel die buren waar je geen goede connectie mee hebt. Misschien wel die schoonmoeder die met kerst altijd weer moeilijk doet. Misschien wel met, wie brengt God op jouw pad? Daar wil hij zijn liefde naar je heen laten schijnen. Amen. Zullen onze ogen sluiten? Heer Jezus, ik dank u wel voor uw liefde die u ons geeft. Een liefde die vergeeft, die herstelt, die ons draagt, die ons vernieuwt, die transformeert. Heer, leer mij, leer ons om in uw liefde te blijven. Heer, vorm mijn hart naar uw hart. Heer, help mij om uw agape liefde te leven. Help mij in kleine daden en op gewone dagen te leven naar uw eer. Op het moment dat ik onder druk ben, Heer. Op het moment dat ik moe ben. Op het moment dat het te veel is. Dat ik dan kan zeggen, Heer, dat ik dan kan vertragen. Omdat ik ten eerste besef, het is u die ons lief heeft. Het is u die mij lief heeft. Heer, dat ons hart weer opnieuw vervuld mag zijn met uw liefde. En waar ik vanuit uw liefde ook mijn eigen ik mag omarmen. Met al mijn gebreken en al mijn tekortkomingen. En dan mag weten, Heer Jezus, dat u daar voorbij aan gaat. Dat u dichterbij bent dan de gedachte van de verwijdering. Door de tekortkoming, door de schaamte, door de schuld. U bent dichterbij. En dat u zegt, wanneer wij zeggen, Heer, maar ik kan niet meer. Of Heer, wat ben ik dan? Of hoe kan ik dan zijn? Dat u zegt, maar dan kan ik door je heen werken. Wanneer je tot je einde van jezelf bent, dan is daar waar ik naar voren kom. Heer Jezus, dank u wel. Dat u zoveel van ons houdt. En ik weet niet waar je staat vanochtend of waar je zit en hoe je in je leven bent. Misschien ervaar je zelf wel dat je in een periode bent van moe, van druk, van op. En dan wil ik je gewoon vanochtend bemoedigen. De liefde van Jezus is niet te kort. Is niet ver weg. Het is dichtbij. En de Heer wil je hart opnieuw aanraken. Je mag vertragen. Je mag even stilstaan, daar waar het schuurt. Even terug naar waar het wringt. En niet wegdoen, wegbidden of wegproclameren of whatever. Laat dat maar even zijn. En nodig de Heer me uit. Heer, ik zit in dit punt. Vul me met uw liefde. En misschien is het wel dat je zegt, nou, als ik heel eerlijk ben, vind ik het lastig om de liefde van de Heer te delen. Op plekken. Dan wil ik je vragen om gewoon simpel te bidden. Heer, open mijn hart. Maak me sensitief. Voor wat u op mijn pad brengt. Maak me oplettend. En ik dank u wel, Heer, dat u dat niet van ons vraagt om een soort Billy Graham rond te huppelen. Maar dat u ons van ons vraagt om in gehoorzaamheid die kleine handelingen van liefde te doen. En het als het ware aan u te geven, zodat u het wonder kan doen. Ik dank u wel, Heer, voor uw liefde, Heer. Ik dank u wel voor uw aanwezigheid, Heer. Kom en vul ons hart. Ga de rijen rond, Heer. Raak ons aan. We verlangen, Heer, naar uw liefde. Dank u wel, Heer, dat uw liefde volmaakt is. En dat u alle angst weghaalt. Wegblaast door uw liefde. Ik bid voor vrijheid in gedachten en emoties. En ik bid voor de rust door de Heilige Geest. In Jezus' naam.